Gemeente namens uw kerkraad voor u de volgende afkondigingen. Wat betreft de kerkdienst op zondag 3 juli, hoopt om 10 uur en om 16:30 uw eigen predikant, dominee G.A. van den Brink, voor te gaan. Mededeling op maandag 4 juli, om 16:30 smiddags zal dominee G.A. van den Brink het huwelijk bevestigen van Harmen van der Knijf en Corinne Huizer. Volgende week zal de diaconale collecte bestemd zijn voor noodhulp Oost-Afrika en Malawi. Tevens is er dan weer een extra collecte voor het bouwfonds huisvesting. Volgende week zondag is er van 8 uur tot 9 uur zing-in. Iedereen is van harte uitgenodigd om te komen zingen. Tot zover de afkondigingen. Laten we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeenteraad, samen gaan zingen uit de avondzang, het eerste en het zesde vers. De avondzang, o grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht. En het zesde vers behoedt het ganse christendom. Geef dat in kruis uw vreugd weer om. Wat er verder volgt in de avondzang, vers 1 en vers 6. Gemeente, doen we ook vanmiddag belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden uit de 12 artikelen. Zing mijn aansluiting erop uit Psalm 51, het zevende vers. Dan zal ik elk, die het heilspoor bijster is, vrijmoedig al uw rechte wegen leren. De zondaar zal zich dan tot u bekeren en scheppen moed uit mijn behoudenis. Psalm 51, het zevende vers, na de geloofsbelijdenis. Ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. We lezen vanmiddag uit het Bijbelboek Handelingen, daarvan het 26e hoofdstuk. Paulus is gevangen en hij krijgt de mogelijkheid om zich te verdedigen. En hij doet dat tegenover Agrippa en Festus. Handelingen 26 is onze schriftlezing en er komt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt tot ons. En Agrippa zeide tot Paulus, het is u geoorloofd voor uzelf te spreken. Toen strekte Paulus de hand uit en verantwoordde zich aldus. Ik acht mijzelf gelukkig, o koning Agrippa, dat ik mij heden voor u zal verantwoorden van alles waarover ik van de Joden beschuldigd word. Allermeest terwijl ik weet dat gij kennis hebt van alle gewoonten en vragen die onder de Joden zijn. Daarom bid ik u dat gij mij langmoediglijk geduldig hoort. Mijn leven dan van de jonkheid aan, het welk van de beginnen onder mijn volk te Jeruzalem geweest is, weten al de Joden. Als die van overlang mij tevoren gekend hebben, indien zij het willen getuigen, dat ik naar de bescheidenste sekte van onze godsdienst als een fariseer geleefd heb. En nu sta ik en wordt geoordeeld over de hoop der belofte, die van God tot de vaderen geschied is. Tot dewelke onze 12 geslachten geduriglijk nacht en dag God dienende verhopen te komen, over welke hoop ik, o koning Agrippa, van de Joden wordt beschuldigd. Wat? Wordt het bij u ongelooflijk geoordeeld dat God de doden opwekt? Ik meende waarlijk bij mezelf dat ik tegen de naam van Jezus van Nazareth vele wederpartijdige dingen moest doen, het welk ik ook gedaan heb te Jeruzalem. Ik heb velen van de heiligen in de gevangenissen gesloten, de macht van de overpriesters ontvangen hebbende, en als zij omgebracht werden, stemde ik het toe. En door al de synagogen heb ik hen dikmaals gestraft en gedwongen te lasteren. En bovenmate tegen hen woedende, heb ik hen vervolgd ook tot in de buitenlandse steden. Waarover ook, als ik naar Damascus reisde, met macht en last, welke ik van de overpriesters had, zag ik, o koning, in het midden van de dag op de weg een licht, boven de glans der zon, van de hemel mij en degene die met mij reisden, omschijnende. En als we allen ter aarde nedergevallen waren, hoorde ik een stem tot mij sprekende, en zeggende in de Hebreeuwse taal, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Het is uw hart tegen de prikkels de verzenen te slaan. En ik zeide, wie zijt gij, Heere? En hij zeide, ik ben Jezus, die gij vervolgt. Maar richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe ben ik u verschenen, om u te stellen tot een dienaar en getuige der dingen, beide die gij gezien hebt en in welke ik u nog zal verschijnen. Verlossende u van dit volk en van de heidenen, tot de welke ik u nu zend, om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de Satan tot God, opdat zij vergeving der zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. Daarom, o koning Agrippa, ben ik dat hemelse gezicht niet ongehoorzaam geweest, maar heb eerst degenen die te Damascus waren en te Jeruzalem en in het gehele land van Judea en de heidenen verkondigd dat zij zich zouden beteren en tot God bekeren, werken doende der bekering waardig. Om deze zaken wil hebben mij de Joden in de tempel gegrepen en gepoogd om te brengen. Dan, hulp van God verkregen hebbende, sta ik tot op deze dag, betuigende beide, klein en groot, niets zeggende buiten hetgeen de profeten en Mozes gesproken hebben, dat geschieden zou, namelijk dat de Christus lijden moest, en dat hij, de eerste uit de opstanding der doden zijnde, een licht zou verkondigen deze volken en de heidenen. En als hij deze dingen tot verantwoording sprak, zeide Festus met grote stem, gij raast, Paulus, de grote geleerdheid brengt u tot razernij. Maar hij zeide, ik raas niet, machtigste Festus, maar ik spreek woorden van waarheid en van een gezond verstand. Want de koning weet van deze dingen, tot welke ik ook vrijmoedigheid gebruikende spreek. Want ik geloof niet dat hem iets van deze dingen verborgen is, want dit is in geen hoek geschied. Gelooft gij, o koning Agrippa, de profeten? Ik weet dat gij ze gelooft. En Agrippa zeide tot Paulus, gij beweegt mij bijna een christen te worden. En Paulus zeide, ik wenste wel van God dat en bijna en geheel, niet alleen gij, maar ook allen die mij heden horen, zodanigen werden gelijk als ik ben, uitgenomen deze banden, deze boeien. Als hij dit gezegd had, stond de koning op en de stadhouder en Bernice en die met hen gezeten waren. En aan hun zijde gegaan zijnde spraken zij tot elkaar, zeggende, deze mens doet niets des doods of der banden waardig. En Agrippa zeide tot Festus, deze mens kon losgelaten worden, indien hij zich op de keizer niet had beroepen. Tot zover onze schriftlezing. In de voorbeden gedenken we de gehele wereld die verloren ligt in schuld en zonde. We bidden ook voor de kerk van Christus wereldwijd. We mogen bidden voor de extra kerkraadsvergadering die aankomende deze week gehouden zal worden in verband met beleid en huisvesting. We bidden ook samen om de opening van het woord en de leiding van de Heilige Geest over deze dienst. Heren, wij komen als nietige kleine mensenkinderen tot u met onze harten. Als het goed is, dan weten we ons allen betrokken bij het aanroepen van uw heilige naam. Het is moeilijk werk, heren, bidden. Zware, zondige harten opwaarts heffen tot u de heilige God. Ontstellen als het ware voor uw heilig aangezicht. Als zelfs de engelen het driemaal heilig moeten uitroepen. Heilig is de Vader. Heilig is de Zoon. En heilig is de Heilige Geest. Als zelfs zij hun aangezichten moeten bedekken en hun voeten moeten bedekken, terwijl zij geen zonde hebben. Hoeveel te meer moet diepe schroom en eerbied onze harten vervullen. Wij kunnen immers tot u, die in een ontoegankelijk licht woont, niet komen. Want wij zijn mensen van de duisternis. Wij horen bij deze wereld die verloren ligt in zonde en in schuld. Uw woord zegt zo scherp en zo eerlijk, er is niemand die naar God vraagt. U hebt gezocht, u vond er geen mens. Want niemand kan een reine geven uit een onreine. Sinds Adam worden er alleen maar zondaren geboren. En toch is er één gekomen als een reine uit een onreine, en dat is Jezus Christus zelf. En hij wordt namens zijn Vader gezonden in deze wereld. En hij zendt ook zijn Heilige Geest uit sinds Pinksteren om in deze verloren wereld dat evangelie bekend te maken. Al zo lief heeft God deze verloren wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder, wie dan ook maar, die in hem gelooft, niet zou verloren gaan, maar het eeuwige leven zou hebben. Heere, geef dat we ook zo allen betrokken mogen zijn op Jezus Christus door het geloof in zijn naam. Dat in ons leven die bekering, die omkeer mag te vinden zijn. Dat wij bekering ook mogen kennen als een anders leren denken. En dat wij mogen verstaan dat bij die bekering ook vruchten van de bekering horen. Dat we inderdaad in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, dan moeten we aan uw genade niet vertwijfelen. Ook niet in de zonde blijven liggen. Maar ons oprichten, opdat wij door de kracht van de Geest ook zo tot uw eer mogen leven. Geef ons dan ook heilige vrijmoedigheid, zoals Paulus dat ook mocht ontvangen, toen hij stond voor de koningen en voor de stadhouder. Hij schaamde zich voor het evangelie van vrije genade niet. Heere, geef dat ook op de plaatsen waar u ons gesteld hebt, wij vrijmoedig en blijmoedig mogen getuigen van de opgestane levensvorst. En zo rijdt u zelf ook voorspoedig op het woord uwer waarheid. Raak harten aan, ook vanmiddag hier in ons midden, door de kracht van de Heilige Geest. En dat we ook zo mogen spreken in betoning van geest en van kracht. En dat we zullen zien op u, dat geen mensenvrees ons zal belemmeren, maar dat de diepe verlangen in het hart mag leven, dat heel de gemeente ook zo verbonden mag zijn, voor het eerst en weer opnieuw, aan hem die eeuwig leeft. Heren, we bidden ook zo voor de kerkenraad. Geef hen wijsheid als men ook over enkele dagen bij elkaar hoopt te komen en hoopt na te denken over de huisvesting en het beleid daaromtrent. Heren, geef ook wijsheid. Geef inzicht. Het is heel wat als we ook in deze tijd beslissingen nemen als het gaat over hoe we verder moeten met de gemeente, ook als het gaat over de plaats van samenkomen. Heren, we leven immers in ook in een tijd waarin velen u en uw dienst vaarwel zeggen. Wilt u dan ook een opwekking geven, dat ook zo de gemeente mag groeien in de breedte en in de diepte, en dat er ook zo licht ontvangen mag worden en heel de gemeente zich betrokken mag weten op de kerkenraad, die toch ook aangesteld is om de gemeente te dienen. Gedenk ook zo de predikant die aan deze gemeente verbonden mag zijn, samen met zijn vrouw en de kinderen, dat ook zij voorbeelden van godzaligheid mogen zijn en ook zo anderen mogen aansporen, mogen zeggen, kom, ga met ons en doe als wij. Heren, dat we ook zo samen mogen ervaren dat het goed is om u te dienen en dat we als gezanten van Christus wegen uw naam mogen grootmaken. Heren, daartoe zijn we toch ook geboren op deze aarde, om u te dienen, om u te loven en te prijzen. dat hier het beginsel van de eeuwige vreugde in onze harten ervaren mag worden en dat we straks eenmaal mogen juichen voor uw troon. Help dan in het verkondigen, help ook in het luisteren, maak het ons gemakkelijk, Heere, en geef daartoe uw Heilige Geest, die levend maakt, die heerlijk is en zondaren trekt uit de macht van de duisternis tot uw wonderbaar licht. Geef ons zo uw zegen. Wij pleiten op uw naam, op uw woord. Wij vragen het u om Christus wil. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen uit Psalm 119, de versen 26 en 65. Het hoogwaardig volk heeft mij op het veld bespot. Ik ben echter niet van uw wet geweken. Ik dacht, o Heer, aan hun rampzalig lot en uw gericht. Van ouds af reeds gebleken, hoe kort van duur is al het aards genot. Ik heb mij getroost, mijn ziel is niet bezweken. En vers 65, hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Psalm 119, de versen 26 en 65. De collecten in deze dienst zijn als volgt. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede is voor de kerk en de derde is voor het onderhoud van de kerk. Alle collecten van harte aanbevolen. Zingen wij Psalm 119, vers 26 en 65. Gemeente, vanmiddag gaan we nadenken over een klein, maar belangrijk woord. Een woord van maar 5 letters staat vanmiddag centraal. Welk woord? Bijna. In Handelingen 26 vers 28 lezen we namelijk hoe koning Agrippa zegt tegen Paulus: gij beweegt mij bijna een christen te worden. Bijna. Dat is net niet helemaal. Kinderen, als je bijna de trein hebt gehaald, ben je toch te laat. Als je bijna bij de deur staat, sta je toch nog buiten. Hoe vaak heb jij al niet op het punt gestaan om een echte, ware christen te worden? God geven dat deze preek zo gezegend mag worden aan uw hart, dat u aan het einde van de preek mag zeggen: ik ben een echte christen. Geen bijna christen, maar een ware christen. Helemaal. De tekst voor de prediking kunt u namelijk vinden in Handelingen 26, de versen 24, 28 en 29. Handelingen 26 vers 24, en als hij deze dingen tot verantwoording sprak, zeide Festus met grote stem: gij raast, Paulus, de grote geleerdheid brengt u tot razernij. Vers 28, en Agrippa zeide tot Paulus: gij beweegt mij bijna een christen te worden. En Paulus zeide: ik wenste wel van God dat en bijna en geheel, niet alleen gij, maar ook allen die mij heden horen, zodanigen werden gelijk als ik ben, uitgenomen deze banden. Tot zover onze tekstvers, en we gaan samen nadenken over dat ene woordje bijna. Dat zetten we boven de preek, bijna. Onze eerste gedachte: bijna gestoord. We letten er dan op hoe Festus tot die uitroep komt dat Paulus raast, dat hij bijna gestoord is. Onze tweede gedachte: bijna een christen. De reactie van Agrippa in vers 28. En onze derde gedachte: bijna bevrijd. Dan zien we dat Paulus, hoewel hij onschuldig is, bijna vrijkomt en toch gevangen blijft. Bijna. Bijna gestoord. Bijna een christen. Bijna bevrijd. Kinderen, vanmiddag gaan we in gedachten een officiële rechtszitting bijwonen. Het is ook een hele belangrijke rechtszitting waar allemaal hoogwaardige mensen bij aanwezig zijn. Dat ze zo die prachtige rechtszaal daar in Caesarea naar binnen stappen, dan zien we in het midden enkele erezetels, enkele deftige stoelen staan. Kinderen, die twee stoelen, die zijn bestemd voor stadhouder Festus en voor koning Agrippa. Zij moeten tijdens deze rechtszitting als rechters een oordeel geven over de arrestant. En die arrestant die zal zometeen voorgeleid gaan worden. Die arrestant die al 2 jaar gevangen heeft gezeten, die wordt vandaag gevonnist. Kinderen, in deze rechtszaal zijn niet alleen 2 koningen aanwezig, maar ook allerlei belangrijke militairen zijn van de partij. De hoogste commandant daar uit dat plaatsje Caesarea is aanwezig, met de soldaten die leiding moeten geven aan een grote groep van soldaten, van 1000 soldaten. Allemaal zijn ze uitgenodigd voor deze belangrijke rechtszitting. Samen, zo blijkt uit het laatste deel van Handelingen 25, met de leiders van de stad. En iedereen die wacht in spanning af, wat gaat er gebeuren? En als Festus en Agrippa daar zo hebben plaatsgenomen, dan wordt inderdaad die gevangene naar binnen gebracht en voorgeleid. Kinderen, wie is dat? Wie moet er voor de rechter verschijnen? Paulus, de prediker van Christus. Al meer dan 2 jaar zit Paulus opgesloten in de gevangenis in Caesarea. en is hij beperkt in zijn vrijheid. Waarom zit hij in de gevangenis? Is het een crimineel? Nee. Hij zit in de gevangenis omdat de Joodse geestelijke leiders uit Jeruzalem een vreselijke haat koesteren tegen Paulus. En waarom haten ze hem? Omdat hij over Jezus Christus preekt. En juist de Joodse leiders hebben van God de opdracht gekregen om zich aan de wet van God te houden. Maar zij overtreden heel bewust de goede wetten van God. In hun ogen is Paulus een vreselijke pest. Een besmettelijke pest. En voor hem? Nee, voor hem gelden de regels van de wet niet. Kinderen, als de Romeinse soldaten in Jeruzalem het niet hadden verhoed, dan was Paulus al lang door hen vermoord. Geliquideerd. Maar op het allerlaatste moment zijn de Romeinse soldaten naar hem toegegaan en hebben ze Paulus kunnen bevrijden. En toen brak er een periode aan van 2 jaar lang machtsspelletjes spelen. De Romeinse rechters die wisten dat Paulus onschuldig was. En ze hielden hem toch gevangen. Die vorige stadhouder, Felix, die hoopte dat de aanhangers van Paulus met een groot bedrag van geld over de brug zouden komen. Smeergeld. Dan zou die Paulus wel vrijlaten. En die steekpenningen kon Felix goed gebruiken, want ondertussen liep ook tegen hem een rechtszaak. Maar niemand betaalde en daarom bleef Paulus gevangen. En toen deze vorige stadhouder Felix afgezet werd, toen moest stadhouder Festus zijn plek innemen. Maar ook hij deed niets. En uiteindelijk breekt dan het moment aan dat Paulus zich gedrongen weet om zich te beroepen op de hoogste rechter, op de keizer zelf. Als Romeins staatsrechter, staatsburger, mocht Paulus zich beroepen op de keizer. Het recht moet zijn loop hebben. Paulus heeft persoonlijk ervaren wat er staat in Prediker 3, dat er op de plaats van het gericht alleen maar goddeloosheid bedreven wordt. En Paulus heeft zelf moeten ervaren hoe de Romeinse wereldlijke rechters zich soms nog beter aan de regels van het recht houden dan de kerkelijke leiders, dan de Joodse leiders. Helaas zijn er ook mensen in de kerk die dat zo hebben ervaren. Dat je juridisch gezien beter behandeld wordt door de wereldlijke rechter dan door de mensen uit je eigen kerk. Nou, nu breekt de rechtszetting aan dat Paulus eerlijk zijn verhaal, zijn mening mag geven. Bij de Joodse leiders was dat nooit gebeurd. En als dan die rechtszitting geopend wordt, kinderen, dan vertelt Festus waarom Paulus voorgeleid moest worden. Handelingen 25, vers 25 zegt hij heel eerlijk, volgens mij is Paulus onschuldig. En heeft deze gevangene de doodstraf niet verdiend. Ja, Paulus, hij heeft zich beroepen op de keizer en dan moet er dus een brief mee, een aanklacht van wat deze man gedaan heeft. En Festus, hij weet niet wat voor aanklacht hij in moet vullen en hij vraagt aan koning Agrippa of hij mee wil denken. Daarom heb ik hem voor u voorgebracht en meest voor u, koning Agrippa, opdat ik na gedane onderzoeking wat heb te schrijven. Einde van hoofdstuk 25, het 26e vers. En dan geeft koning Agrippa Paulus de gelegenheid om zichzelf te verdedigen. Vers 1. Het is u geoorloofd voor uzelf te spreken. Aan u het woord. Als een redenaar dat in die tijd deed, steekt Paulus zo zijn hand uit en vraagt hij aandacht voor wat hij gaat zeggen. Honderden mensen in die rechtszaal, ze luisteren met aandacht naar de verdediging die Paulus gaat geven. Hij vraagt in vers 3 of ze geduldig naar hem willen horen. Ik bid u dat gij mij langmoedig hoort. En dan gaat Paulus vertellen hoe hij is opgegroeid onder het Joodse volk. Ik ken hun gewoontes en tradities. Ik weet hoe de Joden doen en denken. Ik ken dat leven van binnenuit. Hij zegt heel eerlijk, ik was zelf een fariseer. Ik heb mij aangesloten bij die strengste sekte van deze godsdienst. En als een nauwkeurige, nauwgezette, ijverige Jood heb ik ook onder dat volk geleefd. Dat ik naar de nauwgezetste sekte van onze godsdienst als een fariseer geleefd heb, vers 5. In vers 6 dan legt Paulus uit waarom hij voor de rechter staat. En nu sta ik en word geoordeeld over de hoop der belofte die van God tot de vaderen geschied is. Wij Joden, zegt Paulus, wij zien al eeuwenlang uit naar de vervulling van Gods belofte. En waar hopen al die Joden op? Wat hun verlangen? Dat God de Messias, de gezalfde, de zaligmaker zendt. En wij weten vanuit het Oude Testament, zo kunnen de Joden zeggen, dat deze Messias als hij komt zich krachtig zal keren tegen al het lijden dat op aarde plaatsvindt. En deze Messias zal laten zien dat hij sterker is dan de dood. Deze Christus zal opstaan uit de doden. En die opstanding van Christus, dat is nu het fundament van mijn geloof. Als christen leef ik uit de opstanding van Christus. En die opstanding van Christus laat mij zien dat ik rechtvaardig ben voor God en dat al mijn zonden vergeven zijn. Ik ben rechtvaardig in de ogen van God. Vanaf vers 9 daar gaat Paulus zijn bekeringsgeschiedenis vertellen. Hij vertelt eerlijk hoe hij eerst elke volgeling van deze Christus, elke christen, wilde doden. Ik meende waarlijk bij mezelf dat ik tegen de naam van Jezus van Nazareth vele tegenpartijdige dingen moest doen. Kinderen, Paulus, hij schaamt zich ervoor wat hij allemaal gedaan heeft. Toen hij die christenen gevangen had genomen. Hij dwong hen om de naam van Jezus Christus te lasteren. Ze moesten die naam van Christus herroepen. En met schaamte denkt hij eraan terug dat hij zelfs heeft meegedaan aan het doden van christenen. Kinderen, als er één is geweest die actief was als christenvervolger, dan was het Paulus wel. Hij is naar de hoge priester gegaan en heeft gevraagd, vindt u het goed als ik naar Damascus in Syrië reis? Ja hoor, ga maar. En zo, zegt Paulus, ben ik ook naar Damascus gegaan om daar de christenen te vervolgen. En in vers 13 tot en met 17 vertelt hij wat er op weg naar Damascus is gebeurd. Letterlijk, rechtstreeks vanuit de hemel heeft Jezus Christus hem een halt toegeroepen. En Jezus Christus heeft aan Saulus, aan Paulus die vraag gesteld. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En Paulus, hij heeft het gevraagd, wie bent u, Heere? Toen kreeg hij van Jezus Christus de opdracht om in zijn naam te gaan getuigen. Vers 16, richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe ben ik u verschenen om u te stellen tot een dienaar. En getuige van de dingen beide die gij gezien hebt en in welke ik u nog zal verschijnen. Paulus, ga naar de heidenen. Predik het evangelie. Je moet van mij getuigen. Wat moet je zeggen tegen al die mensen? Bekeert u. Niemand uitgezonderd. God dan de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom dat zij zich bekeren. Gemeente, u hebt het nodig dat u verlost wordt van de macht van de zonde. Van de macht van de Satan. U hebt het nodig dat u terechtkomt onder de macht van God. Heel persoonlijk hebt u en jij vergeving van zonden nodig. Het is nodig dat God uw ogen opent voor wie u bent en voor wie God is. Het is nodig dat u door het geloof in Christus deelt in die vergeving der zonden. En in vers 19 zegt Paulus heel eerlijk, o koning Agrippa, ik kon die goddelijke opdracht niet langer ongehoorzaam zijn. Ik mocht mij daaraan niet onttrekken. En daarom, o koning Agrippa, ben ik dat hemelse gezicht niet ongehoorzaam geweest. Dat is naar de roeping van elke prediker. Om in de naam van de zender van Christus te getuigen. Paulus die kent iets van de bewogenheid. Wee mij indien ik het evangelie niet verkondig. Het moet gepredikt worden in de naam van Jezus Christus, de zaligheid die daar in Christus te vinden is voor de grootste der zondaren. Dan zegt Paulus in vers 21, omdat ik overal van deze Jezus Christus gesproken heb. Dat ik overal over de plicht van geloof en bekering gesproken heb. Daarom, o koning, hebben de Joden mij in de tempel in Jeruzalem opgepakt. En daarom hebben zij geprobeerd om mij te vermoorden. O, zegt Paulus, als het aan de Joden gelegen had, dan was ik er al lang niet meer geweest. Maar God heeft mij hulp en kracht tot op deze dag toegegeven. En overal waar ik nu kom, of ik nou een bedelaar tegenkom of een koning tegenkom, beiden klein en groot, zegt Paulus, overal verkondig ik die boodschap van hoop. Ik kan het laten zien vanuit de boeken van Mozes. En ik kan het laten zien vanuit de geschriften van de profeten, dat Jezus Christus niet alleen moest lijden en sterven voor de zonden, maar ook dat hij moest opstaan uit de doden. Vers 22 en 23. Dan hulp van God verkregen hebbende sta ik tot op deze dag, betuigende beide klein en groot, niet zeggende buiten hetgeen de profeten en Mozes gesproken hebben, dat geschieden zou. Namelijk, dat de Christus lijden moest. En dat hij de eerste uit de opstanding der doden zijnde een licht zou verkondigen aan dit volk en aan de heidenen. Wat zegt Paulus hier? Het gaat om de opstanding. In de prediking staat de opstanding van Christus centraal. Dat is het hart van het evangelie. En dat is het grote bewijs dat God in Christus de zonden vergeeft. En van die opgestane zaligmaker mag Paulus zeggen, ben ik nou een levende getuige. En voor die koning, gemeente, moet eenmaal alle knie zich buigen. Kleine kinderen moeten voor koning Jezus buigen. Maar ook grote koningen als Poetin en andere presidenten, ze moeten voor deze koningen buigen. En daarom moet u zich bekeren tot Christus. Niemand, klein of groot, jong of oud, komt onder deze plicht uit. En gemeente, in het vuur van zijn betoogde vergeet Paulus helemaal dat hij eigenlijk moet ingaan op al die beschuldigingen die tegen hem zijn ingebracht. Hij is zo vol van die opstanding van Christus uit de doden. Hij is zo vol van de heerlijkheid. Waar het Oude Testament in de beloften over geschreven heeft. Hij kan niet zwijgen over zijn zaligmaker. Gemeente, waarom is nou die opstanding zo belangrijk? Omdat Paulus die opstanding verbindt aan het oordeel. Wist u dat, gemeente? Dat die opstanding van Christus uit de doden alles te maken heeft met de wederopstanding uit de doden. Straks dan komt Christus terug op de wolken van de hemel. En dan zullen alle mensen uit de doden opstaan. U, jij en ik. En dan zal Christus als de rechter over alle mensen het vonnis gaan vellen. wat hier in deze rechtszaal in het klein gebeurt, zegt Paulus. Nu ik voor u als rechter sta, dat zal dan openlijk met alle mensen gaan gebeuren. Allen moeten voor de rechterstoel van Christus geopenbaard worden. En dat maakt het evangelie ook zo ernstig. Jezus Christus, de eerste uit de opstanding van de doden. Hij gaat ons straks oordelen. En dat evangelie, dat moet in deze rechtszaal, dat moet in dit kerkgebouw gepredikt worden. Straks staan wij voor de rechterstoel van God. En geloof maar, gemeente, dat al die mensen ademloos geluisterd hebben naar deze preek van Paulus. En ze merken hoe Paulus vanuit het hart preekt. En ze voelen hoe dat hart van Paulus brandt van liefde tot zijn zaligmaker. Hij pleit zichzelf helemaal niet vrij. Maar hij voert één krachtig pleidooi voor zijn zaligmaker. En iedereen merkt, deze man die meent wat hij zegt. Een diepe warmte doorgloeit als het ware zijn preek. Vrijmoedig, zonder mensenvrees, spreekt Paulus daar over de opstanding van Christus en het komende oordeel. En dan kan stadhouder Vester zich niet langer inhouden. Als deze stadhouder hoort dat Paulus gelooft in de opstanding van Christus uit de doden. Als je dat zo allemaal aanhoort, dan kan deze stadhouder maar één conclusie trekken. Die man die daar staat, die man die is gek. Die is echt gek. Wat die gevangene daar allemaal zegt, dat slaat gewoon nergens op. Dat gaat toch helemaal tegen dat gezonde denken in. Hoe kan het nou dat iemand opstaat uit de doden? Dat kan niet. En Festus die meent vast dat dit christelijke geloof ook nog eens een bedreiging vormt voor de Romeinse staat. Als je zo denkt, als je je niet onderwerpt aan de Romeinse staat en aan de Romeinse keizer die de Curios wordt genoemd. Die zich uiteindelijk alleen wenst te onderwerpen aan Christus. Bij gevaar voor de Romeinse staat. Terwijl al die militairen en al die mensen ademloos stil luisteren naar Paulus. Kinderen, opeens staat Festus op van zijn stoel. En hij schreeuwt het uit tegen Paulus. Gij raast, Paulus. De grote geleerdheid brengt u tot razernij. Dwars daardoorheen, door die preek, schreeuwt Festus zijn woorden uit. Wartaal, Paulus. Al die geleerdheid maakt u gek, zegt dan de Willibrord vertaling. U bent gewoon buiten zinnen. Hij is wel diep onder de indruk van de geleerdheid van Paulus. En tegelijkertijd moet hij zeggen, deze man, die Paulus, dat is een gedragsgestoorde. Letterlijk iemand die te veel in de boeken gelezen heeft. Iemand die te veel letters gegeten heeft. Dat staat er letterlijk in het Grieks. Die te veel in die boeken gelezen heeft en zo een studeerkamer geleerd is geworden. Die bijna gestoord is, geraast. Die man, die prediker, die kun je helemaal niet serieus nemen. En dat is wat Festus plotseling daar in die rechtszaal uitroept. En dan komt Paulus met een reactie. En dat zien we in onze tweede gedachte, bijna een christen. Heel kort, vers 25, geeft Paulus een reactie op de uitroep van Festus. Hij weerlegt de beschuldiging, ik raas niet, machtigste Festus. Maar ik spreek woorden van waarheid en van een gezond verstand. Ik ben geen psychiatrische patiënt zoals u dat denkt. Maar ik sta hier als een prediker van de Allerhoogste God. Mijn woorden zijn waar. En ik spreek het uit met een gezond verstand. In het Grieks staat er bij dat woordje razernij mania. Wij gebruiken dat woord ook wat in ons spraakgebruik. Als we het hebben over een maniak of iemand die manisch is. Iemand die dan helemaal uitgelaten is en zo enthousiast is dat iedereen me aanvoelt. Dit is niet meer normaal. Iemand met bijna ziekelijke ideeën. Nee, zegt Paulus. Ik heb geen last van een stemmingstoornis. Maar wat ik zojuist gezegd heb, dat is waar. Volkomen waar. Ik ben niet gek, ik ben niet gestoord zoals u denkt. Maar o Festus, ik wil u tot Christus leiden. O Festus, ik ben een gids die u en koning Agrippa, die alle hoorders op dat smalle pad van het eeuwige leven wil brengen. En dan uit vers 26 blijkt dat Paulus zich heel persoonlijk richt tot koning Agrippa. Ik kan me zo voorstellen dat hij met doordringende ogen koning Agrippa heeft aangekeken. Zijn rechter. En iedereen voelt Paulus die worstelt om de ziel van koning Agrippa. En hij doet een indringend appel op het geweten van die koning en op de kennis van de koning. Dat de koning weet van deze dingen, tot wie ik ook vrijmoedigheid gebruikende spreek. Want ik geloof niet dat hem iets van deze dingen verborgen is, want het is in geen hoek geschied. Koning Agrippa, u weet wat er jaren geleden in Jeruzalem heeft plaatsgevonden met Jezus. U weet het. Hoe ze Jezus Christus daar aan het kruis geslagen hebben. U weet dat Jezus Christus op de derde dag uit de doden is opgestaan. U weet dat op die Pinksterdag 3000 mensen tot het geloof in Christus gekomen zijn. U hebt het zelf gezien hoe daar in Israël duizenden Joden deze zaligmaker zijn gaan volgen. En dat zij in Christus die beloften van de hoop tot vervulling hebben zien komen. U weet dat vanuit de schriften. U weet dat Jezus Christus de beloofde zaligmaker is. Wat ik zojuist allemaal heb gezegd, o koning Agrippa, dat niet in een of ander afgelegen dorpje in Israël geschiet, niet in een of ander uithoek van het land. Er zijn duizenden mensen die kunnen getuigen van wat ik gezegd heb. Dat is waar. Daar in Jeruzalem, daar is Christus gekruisigd en daar is hij opgestaan uit de doden. Heel Israël heeft erover gesproken. Hij is geen verborgen persoon, Christus. Het is niet iemand die niet meetelt, maar het is de Zoon van God. Die openlijk zichtbaar in deze wereld gekomen is om naar vijanden met God te verzoenen. En u weet op grond van uw Bijbel, koning Agrippa, dat u deze zaligmaker nodig hebt. Vers 27. Gelooft gij, o koning Agrippa, de profeten? Gelooft gij dat waar is wat de profeet Jesaja zegt? Gelooft u, o koning Agrippa, wat er in de profetieën van Daniël staat, als hij schrijft over die opstanding op de laatste dag? Gelooft gij, o koning Agrippa, de profeten? Dat is een hele persoonlijke vraag. En vanmiddag stelt God heel persoonlijk aan u, aan jou, deze vraag. Gelooft u uw Bijbel? Gelooft u dat wat de Bijbel zegt over Christus en over uw, jouw onsterfelijke ziel, dat dat waar is? Gelooft u dat u gaat sterven, dat u dan voor de rechterstoel van God moet verschijnen? Dat is een hele persoonlijke vraag die Paulus aan koning Agrippa stelt. En namens God stel ik hem ook vanmiddag aan u. Gelooft gij de profeten? Gelooft u het woord van God? Het zou beter zijn als we vaker die persoonlijke vragen aan elkaar zouden stellen. Hebt u hoop? Kunt u sterven? Hebt u Christus lief? Haat u de zonde? Paulus wacht niet eens op een antwoord van de koning. Ik weet dat gij ze gelooft, zegt hij erachteraan. Ik ben ervan overtuigd dat u voor de volle 100% weet dat in de schriften Gods eigen stem klinkt. Als u nou vanmiddag een antwoord moet geven tussen God en uw ziel, dan moet u ook erkennen dat God u straks zal oordelen op grond van de schrift. Dat zegt het woord van God. En gemeente, wat is dan de reactie van koning Agrippa als die eerlijke, indringende vraag hem heel persoonlijk gesteld wordt? Wat zegt hij dan, vers 28, gij beweegt mij bijna een christen te worden. Bijna een christen. Bijna een volgeling van Christus. Je mag dat antwoord ook zo vertalen. U wilt mij in korte tijd overtuigen een christen te worden. U wilt mij na één preek al een christen maken. Om een christen te worden hebt u geen 10 preken nodig. Om christen te worden hebt u geen 5 preken nodig. Om christen te worden is 1 preek genoeg. 1 preek. En Agrippa, hij voelt dat hij bijna in beweging komt. Dat hij op het punt staat om met zijn hart amen te zeggen op deze boodschap van Paulus. Hij ervaart van binnen de kracht van het woord. Gij beweegt mij bijna. De Heilige Geest twist in het hart van deze koning. Om tot die volkomen overgave aan Christus te komen. En toch komt hij met een ontwijkend antwoord. Hij komt met een antwoord van iemand die liever toch neutraal wil blijven. Die liever zo vanaf een afstand toekijkt en als een toeschouwer de zaak wil beoordelen. Het is het antwoord van iemand die graag uitstelt om christen te worden, Paulus. Denkt u echt dat het voor mij zo eenvoudig is om een christen te worden? Nee, Paulus. Als ik christen wil worden, is er veel meer nodig. Dat is veel meer nodig dan het luisteren naar 1 indringende preek. Gij beweegt mij bijna een christen te worden. Dat woordje bijna, dat mag je ook vertalen vanuit het Grieks met geringe inzet. Zonder al te veel moeite. Denkt u echt, Paulus, dat het zo gemakkelijk gaat? Dat zo eenvoudig is? Beseft u wel wat het voor mij betekent als koning om christen te worden? Dan moet ik al mijn pracht en praal neerleggen. Dan komt er een einde aan mijn zondige leven. Als ik werkelijk met heel mijn hart in deze opgestane Christus geloof, dan hoort daar die bekering tot God bij. Dan moet ik breken met die boezemzonde. En dan moet ik strijden met Gods geest tegen de boze lusten van het vlees. En dat offer is mij te zwaar. Ik kan niet en ik wil niet. Bijna een christen. Bijna. Bijna. Voor 90%, voor 95% ervan overtuigd. En toch, bijna. Hij is niet ver van het koninkrijk van God. Tot de hemel toe verhoogd. Bijna. Maar waarom wilt u dan niet, o koning Agrippa? Wat weerhoudt u om christen te worden? O, zegt hij, ik ben bang voor de reactie van de mensen in deze rechtszaal aanwezig zijn. Ik ben bang voor mijn goede naam. Voor mijn baan. Ik ben bang dat ik als christen niet langer meetel in de ogen van stadhouder Festus. Als ik nu christen zou worden, dan durf ik die officieren en die militairen en de stadsbestuurders niet onder ogen te komen. Ik ben bang dat ze mij uitlachen. En dat offer, dat kan, dat wil ik nu niet brengen. Van binnen moet ik u gelijk geven, Paulus. Maar ik weiger om christen te worden. Ik kom toch niet in beweging. Bijna een christen. En bijna een christen, gemeente, dat is uiteindelijk geen christen. Bijna een christen, dat is een verloren mens. In de ogen van God is dat een beklagenswaardig mens. Iemand die buiten de hemelpoort staat. Bijna een christen, dat is een goddeloze in de ogen van God. Bijna een christen, dat is toch een vijand van genade. Bijna een christen, dat is toch iemand die niet wil buigen voor koning Jezus. En vanmiddag klopt Christus zeer indringend op de deur van uw en jouw hart. Christus vraagt dat vanmiddag aan u allen. Wilt u nu christen worden? Wilt u nu uw leven in mijn handen leggen? Bent u bereid, in uw hart, om Christus, als de zaligmaker, als de overwinnaar van de dood, in uw leven te aanvaarden? Gelooft u de Bijbel? Gelooft u in Christus? Ik geef u 30 seconden om over die vraag na te denken. In de stilte van uw hart zegt God Geest tegen u, wees geen bijna christen, maar een ware christen. Geheel, volkomen, totaal. Dat is de reactie die Paulus op dat antwoord van Agrippa geeft. En daar letten we op in onze derde gedachte, bijna bevrijd. Met grote bewogenheid doet Paulus nog één keer een appel op het geweten van koning Agrippa. En van al die mensen die daar aanwezig zijn. Iedereen wordt aangesproken. Ik wenste wel van God dat en bijna en geheel. Niet alleen gij, maar ook allen die mij heden horen. Zodanige werden zoals ik ben. Uitgenomen deze banden. Als een gezant van Christus wegen, smeekt Paulus. Of Agrippa zich met God wil laten verzoenen. Als een gezant van Christus wegen smeekt Paulus. Of alle hoorders zich met God in Christus willen laten verzoenen. Paulus die verandert dat antwoord van Agrippa eigenlijk in een gebed. Ik smeek u. Ik bid u. Bij God vandaan. Dat u niet een bijna christen wordt, maar een volkomen christen. Er staat letterlijk een mega-christen. Een christen die vol is van Christus zelf. Die volkomen deze zaligmaker van zondaren omhelst. Een mega-christen. Die leeft uit hem. Van zijn genade. Een mega-christen die met Christus wandelt. Ik wenste wel van God dat en bijna en geheel. Niet alleen gij, maar ook allen die mij heden horen, zodanigen werden. Paulus zegt dat niemand uit ons midden, niemand heeft het recht om als een bijna-christen deze rechtszaal te verlaten. Niemand heeft het recht om na deze preek dit kerkgebouw als een bijna christen te verlaten. Want God in Christus heeft recht op uw hart en op uw leven. Ja, maar, zegt u vanmiddag, ja, maar, ik moet toch eerst meer overtuiging van zonde hebben. Ja, maar, ik ben toch vanmiddag niet geschikt om tot die zaligmaker te gaan. Daar zijn toch veel meer preken voor nodig. Ja, maar, de Heilige Geest moet toch eerst in mijn hart komen wonen en werken. Weet u wat de Heilige Geest zegt? U hebt van mij een Bijbel gekregen. U gelooft de Bijbel. En u erkent dat dat de woorden van God zijn die waar zijn. En de Heilige Geest overtuigt u vanmiddag in uw hart dat die Christus der Schriften ook uw zaligmaker wil zijn. Omdat hij is opgestaan uit de doden en straks als rechter over uw, mijn leven zal oordelen. O gemeente, wees geen bijna christen, maar wees een mega christen. Heel indringend smeek ik u, namens God, om een ware christen te worden. Ja, maar, dan moet ik lijden om de naam van Christus. Dan krijg ik te maken met tegenstand. Word ik uitgelachen. Kinderen, wat doet Paulus nou aan het einde van die preek? Hij laat zo zijn beide armen zien. Kijk eens, kinderen, wat er om die armen van Paulus zit. Handboeien. Handboeien. Vers 29 noemt deze boeien banden. Die ijzeren kettingen die schuren om de polsen van Paulus. Die man is geboeid. En toch is die man vrij. Vrij in Christus. Paulus wenst al zijn hoorders geen gevangenschap toe, maar wel de vrijheid in Christus. Sta dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft. Gemeente, dat is rijker, dat is heerlijker dan geboeid zijn. Paulus wenst zijn hoorders geen verdrukking en vervolging toe, uitgenomen deze banden. Maar wat wenst hij ze toe? Christus. Vrijheid, vreugde in hem alleen. Gemeente, dat is nou het heerlijkste, als je in de verdrukkingen, zoals Paulus, toch mag roemen in je zaligmaker. Dat niets, geen vervolging, geen zwaard, geen boeien, niets mij kan scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, mijn Heere. Dat is een lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat. En gemeente, dat werkt een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Paulus, hij staat in de boeien en tegelijk is hij vrij. Vrij in Christus. Gemeente, wat zou nou zo erg zijn? Dat u net als Agrippa deze ernstige preek zo van u afschudt. Kinderen, denk maar eens aan een hond. Als die zo in het water is gesprongen en weer op de kant komt, dan schudt zo'n hond zich. En dan druppelen al die waterdruppeltjes van zo'n hond af. Nou, zo kunt u straks ook dat kerkgebouw verlaten. En dan kunt u die preek over die vijf letters bijna zo van u afschudden. U kunt ook zo meteen van uw zitplaats gaan opstaan. En straks net zo makkelijk de kerk weer uitgaan. Zonder uw hart aan Christus gegeven te hebben. En dan zal deze preek, als u zich niet bekeert voor de rechterstoel van Christus, tegen u getuigen. Omdat u bijna christen gebleven bent. Want dat doet Agrippa. Hij blijft een bijna christen. Hij staat op van zijn stoel. En hij maakt zo abrupt een einde aan de preek. Het is wel goed geweest, Paulus. Laat maar. Ik wens niet langer over die levende Christus te horen. Van binnen weet ik dat u gelijk hebt. Maar ik ben een bijna christen. En dat blijf ik graag. Gemeente, zo kunnen we de Heilige Geest weer staan. En toen hij dit gezegd had, vers 30, stond de koning op. En de stadhouder en Bernice. En die met hen gezeten waren. Al de rechters staan op. Om het oordeel over Paulus te kunnen geven. Ze gaan even aan de zijkant van dat gebouw staan, van de rechtszaal. Samen overleggen ze even met elkaar. Ja, wat ons betreft, zeggen ze heel eerlijk tegen elkaar. Ja, wat ons betreft heeft deze man de doodstraf niet verdiend. Wat ons betreft mogen deze boeien weggenomen worden van deze bewogen prediker. En Agrippa zeide tot Fester: deze mens kon losgelaten worden indien hij zich op de keizer niet had beroepen. Bijna vrij. Maar over de preek van Paulus praten ze niet meer na. En zo wordt in vers 32 voor het laatst in de Bijbel over koning Agrippa gesproken. Gemeente, ik moet u ook laten gaan. De tijd is voorbij. In deze preek stond één woord centraal. Bijna. Ik smeek u in de naam van Christus. Wees geen bijna christen, maar een mega christen. Amen. Psalm 95, vers 4 en 5. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil wijden. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. En ook het vijfde vers uit Psalm 95. Laten we samen bidden en danken. Bijna, Heere, een aangrijpend woord. Zo gemakkelijk gaat het niet, meende Agrippa. Eén preek is niet genoeg. Hoeveel preek hebben wij al gehoord, Heere? En vanmiddag komt opnieuw de oproep om ons hart aan deze koning te geven, die de dood en de zonde heeft overwonnen. Geef dat wij straks zonder verschrikken voor uw rechterstoel mogen verschijnen. Dat deze preek niet dan tegen ons zou moeten getuigen. Gij beweegt mij bijna een christen te worden. Agrippa, hij geloofde de schriften. En toch, hij heeft de Heilige Geest weerstaan. En zo stond hij op van zijn zitplaats. Laat maar, ik vind best, o Heere, dat niemand uit ons midden in ongehoorzaamheid en in ongeloof zal omkomen. Zij konden niet ingaan vanwege hun ongeloof. O Heilige Geest, u werkt. Ontsteek in ons aller hart dat oprechte geloof, dat Jezus Christus omhelst, hem eigen maakt en niets anders buiten hem zoekt. Als wij dan sterven en als wij dan straks zullen opstaan uit de doden, dan hoeven we niet te vrezen. Als in ons leven de vruchten van geloof en bekering te zien zijn. O Heere, wilt u zelf de naprediker zijn, dat ook zo over datgene wat we vanmiddag mochten horen, tot onszelf mogen inkeren. Heel persoonlijk komt die vraag tot ons. We hebben niet over een ander, maar over ons eigen hart. Heere, zegen zo uw woord. Vanuit de schriften hebben we geprobeerd om het woord door te geven. Als een gezant van Christus wegen. We bidden, we smeken of de gemeente zich met u mag verzoenen. Heere, wij bidden het u om Christus wil. Amen. Psalm 94, het negende vers is een van de twee psalmen waar het woordje bijna in voorkomt. Wie helpt mij tegen al die bozen? Wie wederstaat die goddelozen? Zo mij de Heer, mijn schild en loon, geen sterke bijstand had geboon. Psalm 94, het negende vers. Gemeente, ga dan heen in vrede. Verheft uw harten tot God. Dragen hem met u de zegen van de Heere, die we in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde God des Vaders. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.